Geliefde gemeente van Jezus Christus. Het eerste woord van Psalm 92 in het Hebreeuws is het woordje tof. En dat betekent goed. Wij kennen dat woord ook wel. Tof, dat betekent mooi, goed, gaaf, zeggen onze jongeren. En dan staat er daarover, goed, tof is het om de Heer te loven. Om Gods naam te bezingen als de Allerhoogste. Hoe heerlijk, vertaalde men vroeger. Het is goed samen te zijn om de Heere God te loven en te prijzen. En dat geldt ook vandaag, nadat wij het avondmaal hebben gevierd. En we hier heel zichtbaar en tastbaar de genade van de Heere God mochten proeven en mochten zien. Gods naam eren en Gods naam loven, dat doe je trouwens niet alleen maar op zondags in de kerk. Of op rusttijden in je leven. Nee, vers 3 verwoordt dan dat je dat altijd, elke dag kunt doen. In de morgen te getuigen van uw liefde, in de nacht van uw trouw. 'S Avonds dan zeg je, dank u wel Heer dat u me weer hebt geleid. En 's morgens dan zeg je, goedemorgen Heer, ik wil graag met u de dag doorgaan. Zo begroeten wij de Heer, wanneer we wakker worden en wanneer we gaan slapen. En leven elk moment met hem. Want elke morgen zijn de zegeningen van God weer nieuw en fris. Elke dag is uniek. En wanneer de psalmist daarover nadenkt, dan spreekt hij eerst over God. Hij spreekt over God. Het is goed de Heer te loven. Maar gaandeweg de psalm wordt het niet alleen maar een lied over God, maar een lied tot God. Wordt het een gebed tot God. Dat is vaak zo. Wanneer je de Bijbel leest en weer nadenkt over God, dan kom je dicht bij hem en dan ga je als vanzelf ook tot hem praten. Want de Bijbel is de stem van God die tot ons komt. En dan wordt ons lied een gebed. Vers 3 spreekt over uw liefde en uw trouw. In vers 5 gaat het over uw daden en uw hand. Niet over de daden en de hand, maar wordt God rechtstreeks aangesproken. Het lied wordt een gebed. Psalm 92 is zo'n psalm met parallelisme, waarbij dezelfde gedachte steeds twee keer wordt herhaald. Het gebeurt in de meeste psalmen. En in de tweede zin, dan gaat het meestal nog weer net ietsje dieper. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, is de tweede zin Allerhoogste. En dat parallelisme, dat vind je in de meeste psalmen. Wanneer er herhaling is in onze liederen, dan helpt ons dat om dingen goed te beseffen. Dan dringt het meer tot ons door. In vers 4 worden daarbij dan ook instrumenten genoemd. Bij de klank van de 10-snarige harp, bij het ruisend spel van de lier. En zo zijn er nog wel andere instrumenten, muziekinstrumenten te noemen. Wij zingen vaak en we zingen veel in onze diensten. Dat is vanaf het begin van de kerk de gewoonte geweest. Van oudsher hebben we ook in Israël, begon met David, koren en muziekinstrumenten werden gebruikt in de lofzang tot God. Psalm 150 bijvoorbeeld noemt verschillende van die instrumenten. Christenen zingen veel. Overal op aarde zingen gelovige mensen. Dat gebeurt niet in het boeddhisme. Dat gebeurt niet in de islam. Christenen zingen. David, die vele psalmen maakte, was een begaafde muzikant. Met instrumenten erbij verdiept zich de lofzang. En dringt het vaak nog meer door tot ons hart. Dus wat een mooie positief psalm is, psalm 92 dan. Een oproep om de Heere God doorlopend te prijzen. Opbouwend, stimulerend voor je geloof. En waarover moeten we dan zingen volgens deze psalm? Wel, we zagen al dat het lied gericht is op de Heere God zelf. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen. De Allerhoogste. Het gaat over de naam van God. Over zijn identiteit. Over zijn diepste wezen. Over wie de Heere God ten diepste is. Daarover raak je nooit uitgezongen als je daarover nadenkt. Wie de Heere God is. Over zijn grootheid. Dat hij de Allerhoogste is. Het eerste vers van Psalm 91 dat zegt: wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, die overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Nou, daar worden al wel 5 namen over de Heer genoemd. De Allerhoogste, de Ontzagwekkende, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. En zo tref je in de Bijbel veel namen voor God aan. En die namen van God kun je gebruiken om hem te eren. Simpelweg de namen van God te noemen. En niet alleen zijn namen, maar ook zijn eigenschappen. Vers 16, in vers 2 van, Psalm 92 gaat het over de Heere God. Gaat het over de Heere God als vesting. Dat is Psalm 91, vesting, een toevlucht. Maar verderop in Psalm 92 gaat het ook over de Heere God als een rots. Vers 16. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is. En niet alleen kun je dan zingen over die namen, maar ook over de eigenschappen van God. De liefde van God, de trouw van God. Er zijn prachtige boekjes over. Knowing God is zo'n boekje in het Engels. Een zekere theoloog die Packer heet. Dat is een boek, God kennen in het Nederlands. Dat beschrijft de eigenschappen van de Heere God, wie de Heere God is. Dan kom je heel dicht bij het hart van God. Het gaat over zijn heiligheid, over zijn grootheid, over zijn liefde, over zijn trouw. Dat hij de Almachtige is, de Eeuwige. Dat hij het licht is. Nou, als je al die dingen tot je door laat dringen en je denkt daarover na, dan wordt dat als vanzelf een lofzang in je hart. Benoem maar die Bijbelse namen van de Heer wanneer je tot hem komt. En met die eigenschappen van de Heere God kun je dan ook bedenken wie hij is, wat hij doet, wat hem kenmerkt. Je realiseren wie de Heere God is en wat hij doet, dat leidt als vanzelf tot verwondering, tot dankbaarheid en dan tot lofprijzing. Dat gebeurt ook bij David en dat gebeurt ook in onze levens. En wat dan ook mooi is daarbij te bedenken, volgens vers 5 en vers 6, dat zijn de daden van God. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich over wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, Heer? Hoe peilloos diep uw gedachten. Dus de Heer God kun je ook prijzen om zijn daden, om wat hij heeft gedaan in de loop van de geschiedenis. En je kunt hem prijzen om zijn gedachten. En die gedachten, die kennen wij door het woord van God. Dus bezig zijn met het woord van God, dat leidt ook weer tot aanbidding. Bij de daden van de Heere God kun je denken aan de schepping, aan de pracht van de natuur. Als je een mooie natuurserie ziet, hè, dan als je in het bos loopt, je ziet een bloemetje of een vogeltje, dan kan je dat ook leiden tot aanbidding. Maar je kunt ook denken bij de daden van de Heere God aan de heilsgeschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, hoe God zijn volk geleid heeft door de eeuwen heen, in Israël, met de apostelen, de verbreiding van de kerkgeschiedenis. En hoe hij vandaag nog overal op aarde zijn volk kent, zijn kinderen kent. Miljoenen, miljarden christenen overal op aarde. Hoe God bezig nog steeds is met de uitstorting van de Heilige Geest in de harten van gelovigen. Hoe de kerk blijft groeien ook naar volgende generaties. Aan het eind van de maand hopen er ook weer 10 jonge mensen belijdenis te doen in onze gemeente. En dan zie je hoe dat vuurtje ook weer aangestoken wordt bij nieuwe jonge mensen. En hoe de kerk steeds weer zich verjongt en vernieuwt. En hoe de Heere God ook in ons persoonlijk leven werkt. En hoe hij ons zegent, hoe hij ons leidt. Ja, dat alles kan reden zijn om God te prijzen om zijn daden. Hoe groot zijn uw daden, Heer? Hoe peilloos diep uw gedachten? Als je stilstaat bij het feit dat de Heere Jezus op aarde gekomen is. Dat hij is gestorven, notabene aan het kruis. Om voor ons onze zonden te betalen. Dat zijn ook van die wonderlijke dingen. Peilloos diep. Een mens zou het niet kunnen bedenken. En dat overdenken wij wanneer we de God aanbidden. Wanneer we tot hem komen. In de kerk en rondom het avondmaal. Als je over dat alles nadenkt, dan gaat het je duizelen. Hoe groot zijn uw daden? Hoe peilloos diep. Peilloos, we kunnen het niet peilen. God is groter dan wij kunnen beseffen. Ik kan er niet bij, zegt Psalm 139 dan zo mooi. Maar we weten wel genoeg uit de Bijbel, over de plannen en over de gedachten van de Heere God, om te weten dat er een fundament ligt onder ons wankele aardse bestaan. Wat zijn wij mensen kwetsbaar? Wij realiseren ons weer met dat nare coronavirus. Hè? Het gaat de wereld rond, er komt steeds dichterbij. Je voelt je soms bedreigd. Veel mensen zijn angstig. Maar wij weten dat we vastgehouden worden. Wat er ook gebeurt in dit leven. Er is een vangnet van genade. Er is de armen van de Heere God zijn onder ons leven. Daarover zingt deze psalm. Maar in het midden van de psalm, vanaf vers 7, wordt de dichter ook realistisch. Want zegt hij, lang niet iedereen herkent die grootheid van God en die aanwezigheid van God en zijn almacht. Het dringt tot velen niet door. Er zijn velen die zich verzetten tegen de leiding van God. Die het gewoon ook helemaal ontkennen. Hier niets van zien. De psalm spreekt dan over dommen en dwazen. Over wettelozen en onrechtvaardigen. En zelfs over vijanden van de Heere God. Maar zelfs dan, als het daarover gaat. Dat zoveel mensen de Heere God niet willen kennen. En hem niet erkennen als de koning en de schepper van hun leven. Zelfs dan wordt daar een positieve draai aan gegeven. Want zegt hij, ja, veel mensen ontkennen dat, het dringt tot hen niet door. Maar vers 9, u Heer bent eeuwig verheven. U Heer bent eeuwig verheven. In de duisternis komt het licht des te meer, des te beter tot uiting. Zij vergaan voor altijd, maar u regeert voor eeuwig. U bent eeuwig verheven. Ondanks alle onrecht en goddeloosheid in onze wereld, bestaat er in deze wereld toch recht en gerechtigheid. Een hemels goddelijk plan. Er is een grotere rechter voor wie allen zich zullen moeten verantwoorden. Naar die overwinning, naar die eindoverwinning, die grote dag van de Heer, wordt ook verwezen in het laatste vers, vers 16. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is. De Heer is het die uiteindelijk recht doet over alle mensen. Mensen die totaal zonder hem leven, die helemaal de verkeerde kant op gaan. Uiteindelijk is God de grote rechter. Dat bevrijdt ons van het feit dat we het zelf moeten vergelden. Dat bevrijdt ons van boosheid. Wij mogen het in de hand van onze God leggen. Wij weten gelukkig veel meer nog van het plan van God dan de dichter uit deze psalm. Wij kennen de Heer Jezus Christus. Hier achter mij hangt dat grote kruis. Wij mochten het avondmaal vieren. Allemaal dingen waar hij nog niets van wist. Wij kennen de kruisdood van de Heer Jezus. Wij weten van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. Wij weten hoe Gods gerechtigheid gestalte kreeg. Ten diepste, in het kruis van Golgotha. Wij weten van schepping, herschepping en voleinding. Het volledige plan van God met onze wereld. Wij kennen vergeving van onze zonden. En wij hebben weet van eeuwig leven. Onze lofzang kan daarom nog vollediger en nog voller zijn dan Psalm 92. Dan staat er in vers 11. U geeft mij de kracht van een wilde stier. Met pure olie ben ik overgoten. Nou, daar kun je Nieuw Testamentisch ook denken aan de kracht van de Heilige Geest. Levenslust, vrede, liefde door de Heilige Geest. Met pure olie, olie symbool van de Heilige Geest ben ik overgoten. Priesters, koningen, profeten werden gezalfd met olie in het Nieuwe Testament als teken, in het Oude Testament als teken van de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest vernieuwt de Heere God ook steeds weer ons leven. Onze strijd is niet louter, wordt hier over strijd gesproken, over vijanden. Onze strijd is niet louter tegen mensen, zegt Efeze 6. Maar het gaat vaak tegen geestelijke machten van duisternis. En in die strijd staat God ons bij en bidt de Heer Jezus zelf voor ons. Hij is ons hoofd, hij bouwt zijn kerk. Hij gaat daarmee door, ook ondanks ons falen, onze zwakte. En hij zal uiteindelijk verwelkomd, ziet de Heer Jezus uit naar zijn bruid. Ik heb ook dat gedacht bij het avondmaal. Wanneer de psalmist daar zo over spreekt, dan zegt hij aan het eind, de rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon, reizen zij omhoog. Mensen worden hier vergeleken met planten. Aan het begin van de psalm in vers 8 gebeurde dat ook al. Daar werden wettelozen en onrechtvaardigen vergeleken met onkruid. Dat bloeit. Maar hier worden gelovige, rechtvaardige mensen vergeleken met palmen. En met ceders. De palmboom en de ceder kennen wij in ons land niet. Ja, wanneer je gaat wandelen, daar ergens bij Putten, is een mooie verborgen tuin, dan zie je van dat soort bomen. Hele grote bomen, de hoogste bomen. Maar het waren de grootste bomen in Israël. De meest vruchtbare, de grootste, dikste bomen van Israël. De palmboom is de boom van de kustvlaktes. Langs de kust, die hele hoge, bent misschien ook wel eens in tropisch land geweest, zie je de hele lange palmbomen overal langs het strand staan. Met daarbovenin de kokosnoten en jongetjes die naar boven klimmen, zo langs die gladde stam. En de ceder in Israël, dat was de boom bij uitstek van het gebergte. Het waren de grootste cederbomen, dat waren de mooiste bomen met het beste hout. Dikke cederbomen, die kunnen wel meer dan 200 jaar oud worden. Gelovigen worden hier vergeleken met die grootste vorstelijke bomen. Ook elders in de Bijbel tref je deze beeldspraak, waarbij mensen worden vergeleken met planten of met bomen. Psalm 1 bijvoorbeeld. De rechtvaardige zal zijn als een boom die vrucht draagt, ieder seizoen op zijn tijd. En de Heer Jezus sprak over zichzelf als de wijnstok. Israël werd vaak afgebeeld als een wijnstok. En hij zei, Jezus zei, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, wanneer jullie vrucht dragen. Veel vrucht, tot eer van God. Johannes 15. Ook in Psalm 92 gaat het over bomen, mensen als bomen. Gaat het over vrucht dragen. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn. Ja, en dat verlangen om vrucht te dragen, dat is een logisch gevolg op avondmaal vieren. Wanneer je avondmaal viert, wanneer je dicht bij de Heer Jezus bent gekomen, wanneer je weer geproefd hebt van zijn genade en zijn goedheid, dan wil je de Heere God zijn goedheid ook vergelden. Dan wil je ook graag de Heere God dienen. Dan wil je in je leven vrucht dragen. Dus met dat gebed, dit gebed mogen wij ons ook eigen maken. Heer, geef dat mijn leven mag vrucht dragen tot eer van uw grote naam. Leven tot eer van God. Leven naar zijn wil, naar zijn geboden. Leven als zijn getuige. Dat is vrucht dragen. Dan komt een mensenleven tot zijn diepste bestemming, tot zijn doel. Dan draagt ons leven de mooiste vrucht. Dat is de bedoeling van het feit dat de Heer God ons op aarde zette. Dat we iets mogen weerspiegelen van hemzelf. Dat we beelddragers mogen zijn van de levende God. Het staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel. En in Christus door de Heilige Geest is dat weer mogelijk. En daarom vormt dit zo'n mooie gedachte. Zo'n mooi gebed, Psalm 92, na de viering van ons avondmaal. Weet je wat enorm helpt? Om zo te kunnen groeien en vrucht te kunnen dragen op God gericht. Dat zijn mensen om je heen. Voorbeelden die je al vroeg in je leven meekrijgt. Daarom mogen wij ook bidden om contacten met de juiste mensen om ons heen. Vrienden, partners, gelovige mensen, broeders, zusters. In je familie, op je werk, op school, in de kerk. Dank de Heer voor gelovige ouders die je de weg hebben gewezen naar Hem. En ouders, schaam je niet om in je eigen huis de Heer te dienen en te loven. Bid hardop met elkaar als man en vrouw. Van de week was ik ergens, sprak met echtpaar. Zei ik, hebben jullie ooit wel eens samen gebeden? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat durven we niet. Ja, dan denk je, ja. Je trouwt met elkaar, je gaat met elkaar naar bed, je doet alles met elkaar. Maar samen bidden is dan te moeilijk. Wat is dat arm? Bid hardop met elkaar. Stimuleer elkaar, de Heere God te kennen. En samen tot Hem te naderen. Wanneer je bidt, dan stort je je hart uit. Dan kijkt een ander op de bodem van je ziel. En dat is ook weer beter voor je huwelijk. Ik zeg vaak tegen stellen die gaan trouwen. Als je goed kunt bidden, wordt de seks ook beter. Mooie motivatie om samen te bidden, nietwaar? Psalm 92 begint met de woorden: het is goed om de Heer te loven. Elke dag, elke morgen, elke nacht. En dan gaat het over heel je leven. Gaat het over elk moment, ook de momenten daartussenin. En dan gaat het over alle dingen in je leven. Over je spreken, je denken, je emoties, je relaties. Onze relatie met de Heere God wil alles beïnvloeden. En wanneer dat gebeurt, dan welt als vanzelf ook de lofzang in je hart en in je leven op. Op onverwachte momenten. Terwijl je aan het stofzuigen bent, terwijl je in de auto zit, op de file staat, terwijl je op de fiets zit. Altijd overal, zoals water opwelt uit een bron. Levend water, het levende water van Gods geest, dat fris en helder uit onze harten blijft stromen, dankzij de Heilige Geest die daar aanbidding uitstort. En wist u dat dat niet alleen maar geldt voor jonge mensen? Dat geldt ook voor oude mensen. Dat geldt alle dagen van ons leven, zegt Psalm 92. We lezen daarvan aan het eind. Rechtvaardigen groeien als een palm, als een ceder aan de Libanon, reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op, dicht bij God. Dicht bij de voorhoven van God. Als we avondmaal hebben gevierd, zijn we daar dichtbij gekomen. De verzoening van onze zonden. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn. Ze blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is. Ja, hoe bestaat het, denk je misschien wel. In de ouderdom nog vrucht dragen. De ouderdom, dat is toch die levensfase met allemaal gebreken. Met de geleidelijke aftakeling van je lichaamskrachten, met verdriet en rouw, met aftakeling. Met steeds meer dingen die je niet meer kunt, met afhankelijkheid en gemis. Fris en groen. Krachtig en fris, vergeet het maar. Ouderen zijn toch eerder dof en grijs. Fris en groen, dat is een jonge meid op de fiets. Met een kind achterop. Dof en grijs, dat is een bejaarde in een rolstoel. Zo denken wij er vaak over, nietwaar? Opa, achter de rollator. Nou, de ouderdom komt inderdaad met gebreken en met moeites. En toch zijn er ook voorrechten verbonden aan die levensfase. Je hebt alles al eens een keer gezien. Je hebt al veel meegemaakt. En je bekijkt nu de dingen van een afstand. Je kunt relativeren. Je maakt je wat minder druk over bijzaken. Je wordt milder, evenwichtiger. Je richt je meer op de hoofdzaken. Tweede voorrecht van oud zijn, dat is dat je niet meer zo druk en actief hoeft te zijn. Ik zie het aan mijn kinderen. Die kleine kinderen hebben. Hè? Nou, wat zijn ze druk en wat zijn ze moe. En wat moeten ze altijd jagen van links naar rechts. Kinderen ophalen en naar bed brengen. Het is altijd wel wat. Ze zijn altijd uitgeput. Ze doen mee aan de jacht en het rumoer van het leven. En wij, nu de kinderen het huis zijn en we zijn samen thuis, we hebben het veel rustiger. Dat geeft ook rust en ruimte. Voor bezinning en gebed. Als anderen te druk zijn. Nou, dat heeft ook weer te maken met een derde voorrecht van ouderen. Wie ouder wordt, die staat wat verder van de wereld. Die staat wat dichter bij de route waar de Heer Jezus langs gaat komen. Wat dichter bij het vaderhuis met zijn vele woningen. Wie ouder wordt moet zich ook voorbereiden, meer voorbereiden nog, om de Heer te ontmoeten. Vrucht dragen in de ouderdom, nou dat betekent dat je mag leven in de lichtglans van Gods beloften. Het betekent innerlijke rust. Het betekent een stuk overgave. Vreugde. Vanuit de verbinding, de levende verbinding met onze Heer. Het is een geloofskwestie. Het is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen ook dat de Heer God doorgaat. Doorgaat met zijn werk en met zijn kerk. Ook als onze krachten verminderen. Ook als ik daar zelf af en toe helemaal niet meer aan kan deelnemen. Ook als ik zelf weg zou vallen. Weten dat de Heer God groter is dan alle tegenslag. Vol hoop. Vol vrede. En dat maakt dan dat je geestelijk groen en fris blijft. Niks niet, dor en oud en grijs. Het is verfrissend en bemoedigend om ook bij oudere mensen zulk geloofsvertrouwen tegen te komen. Het meeleven en het gebed van ouderen is volgens mij de ruggengraat van het kerkelijk leven. We moeten dat niet onderschatten. In onze tijd ligt de nadruk vaak bij de jongeren. Alles lijkt op hen afgestemd te moeten zijn. Maar de ruggengraat van het kerkelijk leven, dat ligt bij de ouderen. Die moeten de jongeren voorgaan. En die moeten voor hen bidden. Psalm 92 zegt, wat is het goed om de Heer te loven? Wat is het goed om zijn naam psalmen te zingen? De Allerhoogste. 'S morgens al te getuigen van uw liefde en in de nacht uw trouw te gedenken. Zing dat lied maar mee, of u nou jong of oud bent. Altijd In alle omstandigheden van het lichaam, van het leven. Laat de lofzang nooit verstommen in je hart en in je leven. Want de goedheid van onze God is onuitputtelijk. En elke dag weer nieuw. Wij mochten het vandaag weer met elkaar ervaren. Halleluja. Amen.